Gemeente van de Heer Jezus Christus, als er in een christelijke gemeente problemen zijn en je zou een brief naar die gemeente schrijven, wat zou je dan in die brief zetten? Hoe zou je die brief beginnen? Zou je dan gelijk met de deur in huis vallen met wat je zorgen baart? Of zou je die brief beginnen met eerst de gemeente te prijzen voor de dingen die goed gaan? Als je zo'n brief zou moeten schrijven, hoe zou je het aanpakken? Slechtnieuwsgesprekken zijn meestal niet de gemakkelijkste gesprekken. Misschien weet u dat wel. Als je als manager of teamleider iemand uit je afdeling moet ontslaan, bijvoorbeeld. Als je iemand moet afwijzen naar een sollicitatie. Als iemand niet de beoogde promotie krijgt die was beloofd. Of als je als arts of verpleegkundige een nare boodschap moet overbrengen aan iemand, dan denk je van tevoren wel even over na. Hoe ga je het aanpakken? Wat ga je precies zeggen? Als je ervaring daarmee hebt, dan weet je dat. Je kunt op internet heel veel informatie daarover vinden, hoe je een slecht nieuwsgesprek moet voeren. Ik vond dat wel interessant om daar eens doorheen te scrollen. Je moet niet te lang over de zaak nadenken. Je moet gelijk eigenlijk maar met de deur in huis vallen. De nare feiten op tafel leggen. Je moet een paar heldere argumenten geven. Je moet ruimte laten voor schrikreactie en emoties. Tegelijkertijd vasthouden aan wat je hebt afgesproken of besloten. Je moet nadenken over vervolgstappen. Een slecht nieuwsgesprek, hoe voel je dat eigenlijk? Hoe zou de apostel Paulus het eigenlijk doen? Hij zit in de gevangenis. Caesarea of Rome, dat weten we niet precies. En hij krijgt bezoek van Epaphras. En Epaphras maakt zich zorgen over wat er allemaal aan de hand is in de gemeente van Colosse. En uit het boek Handelingen weten we dat de apostel Paulus 2 jaar lang in de stad Efeze heeft gewerkt. En vanuit Efeze is het evangelie door heel Klein-Azië verspreid geworden. En in die periode is vermoedelijk Epaphras tot geloof gekomen. En hij heeft het evangelie mee teruggenomen naar zijn geboortestad, zijn geboortedorp Colosse. En is daar het evangelie gaan delen met zijn dorpsgenoten. De Heere God heeft zijn arbeid gezegend, is een christelijke gemeente ontstaan. En in vers 7 zien we dat ook. Zo hebt u het geleerd van Epaphras. Epaphras was de stichter van de gemeente van Colosse. En in het laatste hoofdstuk van de Colossensiebrief geeft Paulus een hele mooie typering van Epaphras. Hij is een dienaar, een dienstknecht van Christus. En hij is iemand die in de gebeden altijd voor jullie strijdt. Epaphras, echt een man dus van het gebed. En heeft daar gewerkt in Colosse, is een gemeente ontstaan. Een gemeente die groeit en bloeit. Maar wat zo mooi was begonnen, dreigt kapot te gaan. Er is verdeeldheid gekomen in de gemeente. Mensen met verschillende opvattingen. Anders dan het evangelie dat Epaphras heeft verkondigd. En Epaphras die weet niet goed hoe die daarmee om moet gaan. En die gaat, die reist naar de apostel Paulus in de gevangenis. Paulus is voor hem een soort mentor. Hij gaat zijn mentor om advies vragen. En als dan Paulus het verhaal en de geruchten, de berichten hoort over wat er in de gemeente allemaal aan de hand is, dan schrijft hij deze Colossensebrief. En als je die Colossensebrief eens wat op je gemak doorleest, 1 keer, 2 keer, 3 keer, dan kun je wel een beeld vormen. Heb je wel een indruk van wat er precies aan de hand was, maar helemaal helder krijgen is nog niet zo gemakkelijk. Je zou het kunnen vergelijken met een telefoongesprek. Misschien heb je dat wel eens gehad. Je zit in de trein naast iemand en je wordt gebeld. En je hoort zo half en half dat gesprek. Of je zit in de wachtkamer van het ziekenhuis of bij de tandarts. En iemand is aan de telefoon aan het praten. Je hoort maar 1 kant van het gesprek. Wat die andere, aan de andere kant van de lijn zegt, dat blijft verborgen. Het hele verhaal, dat weet je niet. En zo is het ook hier. We moeten het doen met wat Paulus schrijft in deze brief. Wat in ieder geval wel helpt om te begrijpen, is dat die gemeente van Colosse, je had de havenstad Efeze, en er loopt een vallei zo in Turkije, West-Turkije door. En die komt dan bij Laodicea. Die gaat dan de bocht om. En daar lag ergens Colosse. En er was een handelsroute van de stad Efeze helemaal tot in Irak, waar de rivier de Eufraat liep. En dat betekende voor de stad Colosse dat er heel vaak handelskaravanen langskwamen en dat mensen van allerlei pluimage in die plek zijn neergestreken. Je had Frigiërs, dat waren de oorspronkelijke bevolking, heidenen van huis uit, die geloofden allerlei geesten en goden. Je had mensen die van de andere kant, van het Verre Oosten, daar waren neergestreken. Je had Grieken en Romeinen. Er was zelfs een hele grote groep Joden daar in Colosse aangeland. En al die verschillende groepen brachten ook hun eigen religie mee. De Frigiërs die waren bezig met de geesten die ze in de bomen, in de bergen zagen. Je had mensen uit het Verre Oosten die met de sterren en de horoscoop bezig waren. Je had Grieken en Romeinen, de Griekse goden. En die hele wereld van de goden. Je had de Romeinse godsdienst. Je had speciale mysteriegodsdiensten. Daar moest je hem heel veel inwijdingsrites doen om bij het clubje te kunnen horen. Het was een mengelmoes van religies. En Epaphras was op die plek het evangelie gaan vertellen. En als je de Colossensebrief doorleest, dan krijg je wel een idee van wat hij daar heeft verkondigd. Heel die brief van Colossense gaat over de persoon van de Heer Jezus, over Christus. En Christus staat boven al die machten waar mensen bang voor waren. En je hoeft geen lid te worden van een clubje en allerlei inwijdingsrites te ondergaan. Want het geloof in de Heer Jezus, dat is voldoende. En wat je ook in je leven allemaal hebt gedaan, die rugzak die je meedraagt, die mag je achterlaten aan het voet van het kruis. Want Jezus Christus, dat is God die mens werd. Je hoeft niet heel ver naar boven te reiken, maar hij is neergekomen en in het evangelie komt hij naar je toe. Het was een absoluut christocentrische prediking van Epaphras. En hij spreekt in de brief ook wat het betekent als je in de Jezus gelooft. Dan heb je een tweede paspoort gekregen. Je hoort bij het koninkrijk van de hemel. Daar schrijft hij in zijn brief ook over. Je zou zeggen, er is niks mis met die prediking van Epaphras in Colosse geweest. Het was zo goed, zo kernachtig. En dan is er een gemeente ontstaan die groeit en bloeit en gaat het toch mis. Kan dat eigenlijk? En wat is daar nou het probleem in Colosse geweest? Helemaal helder krijgen doen we het niet, maar één ding is wel duidelijk, zoals het overal gaat. Het oude leven en de oude mens steken weer de kop op. En dan kun je rekenen op problemen. Als het oude leven en de oude mens zich gaan manifesteren, dan gaat het fout. En Epaphras ziet dat gebeuren, zoekt hij Paulus op en vraagt hij aan advies. En wat doet dan de apostel Paulus? Dan hoort hij dat allemaal aan, hij bidt ervoor en dan gaat hij die brief schrijven. En dan gaat hij inhoudelijk op allerlei thema's in. Maar het meest bijzondere is dat Paulus niet met de deur in huis valt met kritiek. Paulus start zijn brief met een gebed. En wij kunnen dat gebed meelezen vanmorgen. Paulus buigt zijn knieën. Het is alsof Paulus ook tegen de lezers van die brief en de mensen in Colosse zeggen, als er problemen ergens zijn, de sleutel is het gebed. Paulus gaat voor de gemeente bidden. En dat gebed bekijken we vanmorgen. Ik wil drie dingen onderstrepen. Dat gebed heeft natuurlijk te maken met de tweedracht. De problemen in de gemeente. En Paulus start daar niet mee. En als we dat gebed bekijken, dan bestaat het uit drie stukken. Vers 3 tot en met 8. Wij danken, begint het mee, vers 3. Vers 9 tot en met 11. Wij bidden en wij smeken. Dat is de voorbeden. En het derde stuk van het gebed, 12 tot en met 14, is de apostel weer aan het danken. Danken, voorbeden, dank. En bij alle drie de punten wil ik vanmorgen stilstaan. Als Paulus zijn gebed bidt, als hij al die problemen hoort van de gemeente in Colosse, dan gaat hij bidden. Nee, dan gaat hij allereerst danken. Hij begint zijn gebed met God te danken voor de gemeente. Voor het werk van de geest in hun midden. Want het evangelie is verkondigd. Epaphras heeft het gebracht. Er zijn mensen tot geloof gekomen. Er is onderlinge liefde, lezen we in vers 4. voor alle heiligen. Niet voor een paar mensen, maar iedereen. Mocht die liefde merken. En er is ook hoop gekomen. Hoop op de nabijheid van God in hun leven. Niet meer die angst voor al die goden en die machten. Maar de rust en de vrede die in Christus te vinden is. De hoop op de toekomst ook. Er was een geweldige kracht uitgegaan van het evangelie. Dat Epaphras mocht brengen. Het had vrucht gehad. En dat mag je ook verwachten als de Heer Jezus centraal staat in de prediking. Als het evangelie vermengd wordt met opvattingen van mensen, met meningen van mensen, dan verliest het zijn kracht. Maar Epaphras had het daar in Colosse mogen brengen. Als het woord van God, als een kracht van God tot behoud. En zondige mensen, dode zondaren, waren tot leven gekomen, tot levend geloof. En Paulus, ondanks de problemen, begint met te danken. Wij danken God de Vader voor dat machtige werk, voor het geloof, de hoop en de liefde. En dat is trouwens denk ik wel, gemeente, een belangrijk accent. De lakmoesproef voor hoe het ervoor staat met een gemeente, dat ligt niet in de eerste instantie in de hoeveelheid mensen die samenkomen op zondag, in alle activiteiten die er in de gemeente gebeuren, of in de opbrengst van de collecte. Maar de lakmoesproef voor de gemeente is of er groei is in de gelovigen. Of God bezig is. Of mensen de Heer Jezus beter leren kennen. Of ze hem daadwerkelijk gaan volgen. Dat is het bewijs dat God bezig is. En dat was in Colosse gebeurd. En Paulus dankt daarvoor. Hij dankt voor de liefde. In de geest die is bekendgemaakt. En ik denk dat dat belangrijk is als wij ook in deze dienst bidden. Zo als wij bidden. Dat we ons gebed altijd starten met de dank. Omdat de Heere God het waard is. Omdat er ook ontzettend veel is om voor te danken. Wij danken God de Vader. Voor geloof, hoop en liefde. En dan het tweede punt. En als Paulus gedankt heeft, dan gaat hij ook voorbeden doen. En wat zou hij nou aan de Heere God gaan vragen als hij al die verhalen van Epaphras heeft gehoord? Waar zou hij nou de Heere God om bidden? Wat heeft die gemeente nou nodig? Laten we samen eens kijken. Maar even het begin, kijk eens naar vers 9. Hij heeft gedankt. Daarom, zo begint vers 9. Daarom houden ook wij niet op om voor u te bidden en te smeken. Ziet u dat woordje daarom? Dat is opvallend, hè? God is aan het werk in de gemeente. Er is geloof, hoop en liefde. Waarom dan dit gebed? Er is toch heel veel reden om te danken. Daarom. Veel voorbeden in de gemeente richt zich vaak op de problemen die er zijn. Als mensen ergens gebed voor vragen, 9 van de 10 keer zijn er moeite en zorgen. Zijn er dingen die niet goed zijn. Misschien herkennen we dat wel. Nee, zegt Paulus. Ik focus mijn gebed niet op wat fout gaat, maar op wat goed gaat. Waar God krachtig aan het werk is, waar succes is en zegen. Daar richt ik mijn gebed op. Waarom? Omdat de tegenstander van God juist daar bezig is. De duivel richt zijn pijlen op een kerk die leeft. Niet op een kerk die dood is of kwijnende. En een kerk die leeft, waar heel veel dingen gebeurt. Daar is juist veel meer gebed voor nodig. Want zo'n kerk loopt het risico van voldaanheid. Kijk ons eens. Kijk eens hoeveel mensen. We doen het goed, toch? Gearriveerd zijn. En de tegenstander is er als de kippen bij. Juist als het goed gaat. Daarom bid ik, zegt Paulus. Jongelui, ik las een verhaal. Ik weet niet of je het boek nog kent. Nou, de ouder onder ons zeker wel. De negerhut van oom Tom. Nou, in die tijd, in de Verenigde Staten. Tijd van de slavernij. Er was een boer die ging uitjagen en die nam zijn slaaf mee. En dat was een neger, een christen. Iemand die zo uitbundig kan zingen. Negro spirituals. Bij ons in de straat, in Abel Tasmanlaan, loopt er ook een postbode. Een donkere jongen en elke morgen zit hij weer te zingen. zijn koptelefoon op in het Engels. Nou, zo ook deze slaaf. Hij zong liederen over de Heer Jezus en over geestelijke strijd. Maar over die geestelijke strijd, daar moest zijn meester niet zoveel van weten. Die duivel en zo, nee, daar geloofde hij niet in. En op een keer waren ze aan het jagen, zo gaat het verhaal. En hij schiet zo, en het was een goed schot, en opeens vielen twee vogels naar beneden. De ene was direct dood, die viel naar beneden. Maar die andere fladderde nog, die was nog levend, die was maar een beetje gewond. En die stuurt die slaaf aan achter die vogels, en die slaaf die loopt gelijk naar het dode dier om hem op te pakken. Nee, zegt die meester, laat die maar liggen, je moet achter die levende aangaan. En toen draaide de slaaf zich om tegen zijn meester. Hoort u nu wat u zegt? En dat doet de duivel nou precies zo. Hij richt zich niet op dode kerken, maar op levende kerken, waar de Heere God krachtig bezig is. Daar waar God zijn gemeente bouwt, waar een kerk wordt gebouwd. Daar is de tegenstander bezig een kapelletje te bouwen, te stoken en verdeeldheid te brengen. En daarom zegt Paulus, bid ik voor jullie. Er zijn veel mooie dingen in de gemeente. Daarom, als het goed gaat, is er meer gebed nodig. Ik hou niet op te bidden en te smeken. Maar bid Paulus dan op? Ja, waar zou je om bidden als je voor iemand bidt? Als je gevraagd wordt voor de gemeente te bidden, waar bid je dan om? Nou, je zou natuurlijk in de eerste plaats kunnen bidden voor wat mensen graag willen ontvangen. Kan het aan iemand vragen, wat wil je dat ik bid? Kan die persoon iets noemen? Dat ga je dan in je gebed benoemen. Maar je loopt het risico dat je via dat gebed de Heere God gaat manipuleren. Je loopt het risico dat als de Heere God het gebed verhoort, dat misschien wel al het andere in het leven van die persoon hetzelfde blijft. Je kunt in de tweede plaats voor iemand bidden in wat jij graag in die ander zou willen zien. Heere God, ik bid u dat u haar meer geduldig maakt. Heere God, ik bid u dat u dat karakter van hem, dat u daar wat aan doet, want het is zo ingewikkeld. Ja, dan ben je via je gebed anderen aan het manipuleren. Dat doet Paulus hier niet. Dat is het derde wat je kunt doen. Je kunt bidden, God vragen dat zijn wil voor het leven van die ander gebeurt. Dat is wat Paulus hier doet. Hij bidt dat de wil van God voor het leven van die ander, voor het leven van deze gemeente, vervuld wordt. Want dat doet Paulus in het gebed 9 tot en met 11. Hij bidt, vers 9, om kennis van de wil van God. En vers 11, hij bidt dat God de gemeente, de gelovige, kracht geeft om die wil uit te voeren. Waar bid je voor? Nou, zegt Paulus, als ik voor die gemeente van Kolossen moet bidden, dan bid ik dat zij de wil van God leert kennen. Waar moet je dan aan denken? Die wil van God, dat staat toch in de Bijbel? Is het evangelie wat verkondigd is? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Als je de boodschap van de Bijbel op je laat inwerken, dan gaat het over verzoening. In het reine komen met God, dan gaat het over vergeving. Dan gaat het over vrede. Het is allemaal in de Heer Jezus te vinden. De evangelie was verkondigd, maar Paulus die spitst het nog meer toe. Die wil van God, hij noemt twee dingen. Ik denk dat we er wat van kunnen leren. Als je het gebed zo op je laat inwerken. Hij bidt in de eerste plaats dat je levenswandel zo is dat je de Heere behaagt. De Heere behagen. Je kunt jezelf behagen. Je kunt andere mensen behagen. Je kunt andere mensen steeds maar weer pleasen. Nee, zegt Paulus, het meest belangrijke is niet dat je jezelf behaagt, dat je anderen behaagt, maar dat je God pleest. Dat je God behaagt. En wat is dat? Waar Paulus om bidt, is dat je steeds weer checkt of het goed zit tussen de Heere en jou. Dat je aan hem vraagt of je met de juiste dingen bezig bent in je leven. Op je werk morgen. In het kerkenwerk. Dat je laat corrigeren door de Heer. In je denkbeelden, in je gedrag. In je houding naar mensen toe. De Heere behagen. Dat is waar het gebed van Paulus op gericht is. Dat je de kennis van de wil van God, dat je hem behaagt in je leven. En daar is Paulus' gebed op gericht. En het was nodig dat men dat in Kolosse hoorde. En misschien is het nodig dat wij het vanmorgen weer opnieuw horen. Dat je de Heere behaagt en dat je leven, hij voegt het eraan toe, vrucht draagt. Dat je wandelt, dat je de Heere behaagt, dat je dat voortdurend ook op hem gericht bent en dat je vrucht draagt. Dat is ook wel een mooi gebed. Vrucht dragen. En Paulus spitst dat toe op goede werken. En goede werken zijn geen dingen die je doet om bij de Heere God in een goed blaadje te komen. Goede werken zijn ook niet dingen die je voor een ander doet. Maar goede werken, dat zijn daden, dat zijn woorden die in zichzelf goed zijn. Heeft met de manier te maken waarop je spreekt, waarop je handelt. En weet je, even terug in de tijd, als de Heer Jezus bezig is in de timmermanswerkplaats van zijn vader. Ze hebben hem gevraagd om een tafel te maken. Je kunt je voorstellen dat hij geen slechte tafel zal maken. Hij maakt een tafel die goed is afgewerkt, die recht staat, die niet schots en scheef is. Alle details zullen kloppen. Hij levert niet een tafel die maar even snel in elkaar geflanst is. Nee, de Heer Jezus deed zijn werk goed. Als timmerman en als heiland natuurlijk helemaal. Maar zoiets, daar denkt de apostel Paulus aan, dat in wat je doet iets van de goedheid van God merkbaar is. Dat je leven gestempeld is door die omgang met hem. En dat je daarin groeit. Dat is de groei waarvoor Paulus bidt. Dat we met elkaar de Heere meer behagen. Dat we zoeken. Heere God, wat wilt u dat ik doe? En dat in wat je doet iets van zijn goedheid doorschittert. En is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. En daarom bidt Paulus ook. O Heere God, dat u kracht geeft. Bij u is alle kracht van het hele universum te vinden. Laat die kracht ook hier in Kolosse of hier in Gouda zichtbaar worden. Als mensen het verlangen hebben om uw wil te doen, geeft u ze daar dan kracht voor. Dat is het gebed van de apostel Paulus. Als ze de wil van God kennen, dat ze hem zullen behagen, zullen het meenemen vanmorgen. En zo over nadenken. Wat het verlangen is van de Heere voor zijn gemeente en voor ons persoonlijk. Naar aanleiding van het gebed van de apostel Paulus. Je ziet dus, Paulus focust niet zozeer op de omstandigheden, op de dingen die mis zijn. Maar hij focust in eerste instantie op de Heere God. Hij wil dat elke broeder en zuster die diepe verbondenheid met de Heer Jezus heeft. Dat zijn geest in hen woont en door hen heen werkt. Dat is het gebed van Paulus. En zo wordt de gemeente opgebouwd en God verheerlijkt. En dan het laatste punt. Paulus dankt uitvoerig. Hij bidt heel intens. En dan vers 12 begint hij ook opnieuw te danken. Hij sluit zijn gebed af met dank. Ik vond dat wel mooi dat de voorbede ingeklemd staat tussen dank. En ook dat is denk ik een les. Als je voor mensen of voor een gemeente bidt, vergeet dan na afloop niet de Heere te danken. Want de dank, dat is zoiets bijzonders. Als er in de gemeente een atmosfeer is van dank, van verwondering, dan krijgt de genade een plek en worden gebeden verhoord. Paulus dankt. En waar dankt hij dan voor? Laten we even kijken. Hij dankt. Hij wijst de gemeenteleden op wat ze met elkaar gemeen hebben. Vers 13 en 14. Hij zegt, jullie hebben de Heer Jezus toch leren kennen? Ik weet niet hoe dat bij jou is of bij u. Of je de Heer Jezus kent en hem lief heeft. Ik hoop het van harte. Mijn gebed is, als dat niet zo is, dat dat doorbreekt in uw of jouw leven. Maar Paulus zegt, als je de Heer Jezus hebt leren kennen, weet je wat er dan gebeurt? Dus wat we allemaal dan gemeenschappelijk hebben. Je bent overgezet, je bent losgemaakt uit het koninkrijk van de duisternis, waar de duivel, waarin jezelf de regie had. En je bent overgezet, je hebt een paspoort van het koninkrijk van de hemel gekregen, van Gods geliefde zoon. Je bent vrijgekocht. Dat is wat er in je leven is gebeurd. Van nature leeft hij in de duisternis, geestelijk, mentaal en fysiek, zonder hoop, zonder God. Zo was het daar in Kolosse geweest. Al die religies. En toen wandelde de Heer Jezus op het toneel. Het leven van de mensen binnen. En toen ging alles veranderen. En zoals Israël werd bevrijd uit Egypte, uit de macht van de slavernij, zo zijn de gelovigen daar ook losgepeld. In het rijk van Gods geliefde zoon geplant. Dat is de realiteit in jullie leven, zegt Paulus. En daar dankt hij voor. Het is alsof hij zeggen wil, besef, weet waar je vandaan komt. Besef wat God allemaal voor je heeft gedaan. Dat hebben we toch allemaal gemeenschappelijk. Zou je er niet over verwonderen dat je bij Jezus mag horen? Ben je de grens al gepasseerd? Het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van de licht. Wat is de grens? Hoe ga je die grens over? De grens tussen het land van de dood en het land van het leven, zegt Paulus, dat is de vergeving van je zonde. Je gaat die grens door als je in de ontmoeting met de Heer Jezus die rugzak van je zonde kwijtraakt. Paulus heeft dat ontdekt, hoe bevrijdend dat is. Dat kun je niet genoeg onderschatten. Zo belangrijk, zo bevrijdend. Jezelf vergeven is al niet eenvoudig, anderen vergeven is ook niet zo makkelijk. Maar dit is toch wel het grootste wonder, dat God je vergeeft. Dat hij die rekening vereffent. Dat hij je schuld kwijtscheldt. Corrie ten Boom zei eens, wat God nou met je zonde doet, hij werpt ze in de zee. Dat staat in de profeet Micha. In de diepte van de zee, en hij plaatst er een bordje bij. Verboden te vissen. Dat is het. Nooit komt de Heere God er meer op terug. Als hij iets vergeven heeft, dan is hij het vergeten. Paulus dankt daarvoor. Het heeft zijn leven veranderd. Verandert je leven als dat tot je doordringt. Als je Gods vergeving ontvangt, ga je anders in het leven staan. Naar God toe, dankbaarheid en verwondering. Naar je broeder of zuster. Mild, gunnend, vergevingsgezind. Want als het voor jou kan, kan het ook voor die ander. En weet u, hiermee eindig ik. Dat Paulus dat aan het eind van zijn gebed nog noemt. In die dank. Dat heeft heel veel met het gebed te maken. Dat geeft aan het gebed namelijk een geweldige kracht. Want als je vergeven bent, als je onderdeel bent van het rijk van Gods geliefde zoon, als je leeft in het beloofde land, het koninkrijk van het licht, dan kun je pas echt voor anderen bidden. Met onderscheiding. Met kracht. Ook dat, want als je bidt, dan spreek je met je hemelse vader. Zo is het toch? Bidden is spreken met je hemelse vader. Met die vader die ons met Christus alle dingen wil schenken. Zo is het toch? Laten we daarom grote dingen van de Heere verwachten. Hem zij de eer en de lof tot in eeuwigheid. Amen.